Goedenavond allemaal. Zaaltje vol, fijn dat jullie er allemaal zijn. We willen vanavond gaan beginnen met het zingen van Psalm 84 en daarvan het derde vers. Welzalig hij die al zijn kracht. Koningen 4, vers 16 tot en met 37. En daar hoop Lisbeth straks ook over te gaan vertellen. Misschien willen jullie al gewoon meelezen, maar goed. En hij zeide: op deze gezette tijd, omtrent deze tijd des levens, zult gij een zoon omhelzen. En zij zeiden: nee, mijn heer, gij man Gods, lieg niet tegen uw dienstmaagd. En de vrouw werd zwanger en baarde een zoon op die gezette tijd, omtrent des tijdes levens, die Elisa tot haar gesproken had. Toen nu het kind groot werd, geschiedde het op een dag dat het uitging tot zijn vader, tot de maaiers. En hij zeide tot zijn vader: mijn hoofd, mijn hoofd. Hij dan zeide tot een jongen: draag hem tot zijn moeder. En hij droeg hem en bracht hem tot zijn moeder. En hij zat op haar knieën tot aan de middag toe. Toen stierf hij. En zij ging op en legde hem op het bed van de man Gods. Daarna sloot zij voor hem toe en ging uit. En zij zeide, en zij riep om haar man en zeide: zend mij toch een van de jongens en een van de ezelinnen, dat ik tot de man Gods lopen en wederkomen. En hij zeide: waarom gaat gij heden tot hem? Het is geen nieuwe maan, nog sabbat. En zij zeide: het zal wel zijn. Toen zadelde zij de ezelin en zeide tot haar jongen: drijf en ga voort. Houd mij niet op voor te rijden, tenzij dat ik het u zeg. Alzo toog zij heen en kwam tot de man Gods, tot de berg Karmel, en het geschiedde als de man Gods haar van tegenover zag, dat hij tot Gehazi zijn jongen zeide: zie, daar is de Sunamitische. Nu, loop toch haar tegemoet en zeg tot haar: is het wel met u? Is het wel met uw man? Is het wel met uw kind? En zij zeiden: het is wel. Toen zij nu toe de man Gods op de berg kwam, vatte zij zijn voeten. Maar Gehazi trad toe om haar af te stoten. Doch de man Gods zei dan: laat haar geworden, want haar ziel is in haar bitterlijk bedroefd. En de Heer heeft het voor mij verborgen en mij niet bekendgemaakt. En zij zeiden: heb ik een zoon van mijn Heer begeerd? Zeide ik niet: bedrieg mij niet. En hij En hij zeide tot Gehazi, god uw lendenen, en neem mijn staf in uw hand en gaat heen. Zo ge iemand vindt, groet hem niet, en zo iemand groet, antwoordt hem niet, en leg mijn staf op het aangezicht van den jongen. Doch de moeder van de jongen zeide, zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Hij stond dan op en volgde haar na. Gehazi nu was voor hun aangezicht doorgegaan en hij legde de staf op het aangezicht van de jongen, doch er was geen stem noch opmerking. Zo keerde hij weder hem tegemoet en bracht hem boodschap, zeggende, de jongen is niet ontwaakt. En toen Elisa in het huis kwam, zie, zo was de jongen dood, zijnde gelegd op zijn bed. Zo ging hij in de deur en sloot de deur voor hen beiden toe en bad tot de Heere. En hij klom op en legde zich neder op het kind en legde zijn mond op dezelfde mond en zijn ogen op zijn ogen en zijn handen op zijn handen, breidde zich over hem uit en het vlees des kinds werd warm. Daarna kwam hij weder en wandelde in het huis, eens herwaarts en eens derwaarts. En hij klom weder op, breidde zich over hem uit. En de jongen nieste tot 7 maal toe. Daarna deed de jongen zijn ogen open en hij riep Gehazi en zeide, roep de Sunamitische. En hij riep haar, en zij kwam tot hem. En hij zeide, neem uw zoon op. Zo kwam zij en viel voor zijn voeten, en boog zich ter aarde. En zij nam haar jongen op en ging uit. Zullen we nu met elkaar bidden? Heren, zo aan het begin van deze avond, dan komen wij voor uw heilig aangezicht. En Heere, dan bent u het die ons ook hier hebt gebracht om afscheid te nemen van de oudste kinderen van de zondagsschool. En dan is het ook voor hun een periode die ze afsluiten. Een deel van hun leven wat achter hun ligt. En dan heeft u het gegeven in die afgelopen jaren dat ook zondag aan zondag tijdens het zondagsschooluur uw woord open mocht gaan. En hebben we al die jaren deze kinderen mogen vertellen de geschiedenissen vanuit uw woord. En Heere, wat is dat toch een voorrecht. Zoveel kinderen die dat niet hebben. Zoveel kinderen die nog nooit van uw woord hebben gehoord. En deze kinderen heeft u het gegeven dat ze het iedere dag opnieuw, thuis, op school, op de zondagsschool, in de kerk, altijd maar weer mogen ze uw woord horen. Maar Heere, nu moet er toch ook een wonder gebeuren in het harten van deze kinderen. En als we dan zo vanavond bij elkaar zijn, mogen we daar dan om smeken of dat u deze kinderen in het hart wil grijpen. Of u ze wilt bekeren. Want dat hebben ze toch zo nodig. Dat is toch het ene nodige op deze wereld. En wilt u ze dat maar geven samen met hun ouders, grootouders en in ieder die ze lief en dierbaar zijn. En Heer, dan mogen we uw naam ook wel dank zeggen voor al het werk wat we ook tijdens de zondagsschool mogen doen. Dat u ook voldoende leiding hebt gegeven, dat de zondag aan zondag ook verteld mag worden. Heer, wat bent u daarin ook goed. En dan zijn we vanavond bij elkaar om afscheid te nemen. En wilt u dan een ieder die ook vanavond een taak heeft, wilt u die helpen. Kinderen als ze straks gaan luisteren naar de vertelling. De juffrouw als zij straks gaat vertellen. Wilt u maar helpen. Want u weet ook hoe er tegenop gezien kan worden als een avond zoals deze. Maar Heer, wilt u maar betonen dat u er vanaf weet. Wilt u ook met de kinderen zijn wanneer ze een tekst opzeggen. Wilt u hen ook daarbij helpen. Wilt u ons zo ook een goede en een gezegende avond geven. En daar bidden wij van u om Jezus wil. Amen. Dan zingen we nu nog Psalm 84, daarvan het 6e vers.
Om
Nou jongens en meiden, afgelopen zondag hadden jullie voor de laatste keer zondagsschool. En vanavond zijn we bij elkaar om van jullie afscheid te nemen. En ik zie dat er ook een hoop ouders zijn gekomen. Daar ben ik eigenlijk wel blij om. En eigenlijk heb ik ook gelijk een vraag aan de ouders. Want hoe reageert u, of uw kind moet ik eigenlijk zeggen, als je uit school komen en dan vraagt u aan uw kind van en hoe was het vandaag op school? Nou, ik stel die vraag vrij regelmatig en dan krijg ik altijd hetzelfde antwoord. Saai. Zo is het bij ons. Helpt. Maar goed, dan even later, dan is het etenstijd. En dan zitten we met elkaar aan tafel. En dan wordt er van allerlei dingen gesproken, gezegd. Weet je wel, van joh, wat heb jij vandaag gedaan en jij. En dan komen toch een beetje de verhalen los. En ja, dan hoor ik ook dingen over school. Van dit was leuk. En zo, hier hebben we echt met elkaar wel om gelachen. En soms hoor ik ook wel zo, de juf die had mooi verteld vandaag. En dan lijkt het er helemaal dat het niet saai was. En dan zeg ik dat ook. Zeg, nou, net vroeg ik het en toen was het saai. En nu klinken allemaal positieve dingen. En ja, dat toegeven, dat is natuurlijk niet zo fijn. Maar uiteindelijk moeten ze toch wel toegeven dat het op school toch niet zo saai is. Ja, en dan vanavond nemen we afscheid van de zondagsschool. Ja, en als we dan zo even met elkaar terugdenken en terugkijken van al de tijd dat jullie op de zondagsschool gezeten hebben. Ik denk dat jullie er bijna allemaal wel 8 jaar op hebben gezeten. Dan weet ik nog dat jullie bij mij en bij de andere jufs in klas 2 kwamen. Toen was je 6. Ik denk dat je net je naam kon schrijven en lezen. Misschien nog een paar woordjes. Maar heel veel meer, dat kon je natuurlijk nog niet lezen en schrijven. Maar als ik jullie dan zo bezig zag in de klas, zo tussen de tijd dat het kerkdienst was afgelopen en dat we met de zondagsschool gingen beginnen. Sommigen van jullie deden het ticketje. En anderen die zaten op de stoel gezellig zo met elkaar te kletsen. Weer anderen die renden over de tafels. En die keken dan eens een beetje voorzichtig naar de meesters en de jufs. Van nou, gaat dat wel goed zo? En dan vroeg ik het wel eens van joh, doe je dat thuis ook? En dan ja, dat doen we thuis ook. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe de tafels er dan uitzien bij jullie. Maar goed, inmiddels dan. Dat wilde ik ook nog zeggen. Dus op een gegeven moment dan gaat het zondagsschooluur beginnen. En dan, jullie weten hoe dat gaat. En op een gegeven moment dan wordt het verteld. En ik weet nog een keer, toen zaten de kinderen zo ontzettend te luisteren. Want het ging die ochtend over de koperen slang. Die geschiedenis die kennen jullie wel, hè? En in de woestijn, daar kronkelden die slangen. En die kwamen steeds dichter en dichterbij. En daar werd een man gegrepen. Moest sterven. En daar werd een moeder gegrepen. Door die slang gebeten. Moest ook sterven. En die slangen, die kronkelden door de woestijn. En die kwamen steeds dichter bij de kinderen. En jullie zaten zo aandachtig te luisteren. Dat jullie dachten dat die slangen zelfs in de klas waren. Want ik zag sommigen van jullie die gewoon de voeten optilden. Nou, als je zo op de zondagsschool bent geweest. En je hebt zo naar het verhaal geluisterd. Dan kan je volgens mij niet zeggen als je thuis komt dat het saai was. Maar goed, inmiddels zitten jullie in klas 4. En kunnen jullie lezen, kunnen jullie schrijven. En de kinderen van de Rehobotschool hebben dat laten zien. Hè, want die hebben zelf een boek geschreven. En ja, als jullie nu vanavond naar huis gaan, dan liggen hier ook boeken voor jullie klaar. Eén daarvan heb je zelf uit kunnen kiezen en de andere niet. Maar die krijgen alle kinderen die van de zondagsschool afgaan. Dan krijg je een Bijbel mee. En ja, die Bijbel, als je die nou mee naar huis neemt, zet je die dan ergens op een mooi plekje in de kast. Misschien heb je al wel een Bijbel, nou dat is heel fijn. Die kan je dan in je schooltas doen. Als je straks naar het voortgezet gaat, heb je hem nodig, iedere dag. Als je hem niet nodig krijgt, dan krijg je een uur. Dus die heb je altijd nodig, hou hem in je tas, kan je hem nooit vergeten. En deze Bijbel die je meekrijgt, die leg je vanavond gewoon op je nachtkastje. Kan je iedere dag uitlezen. Want ja, waarom zullen we die Bijbel eigenlijk geven? Wat staat er eigenlijk in die Bijbel? Wat kunnen we eigenlijk vinden in die Bijbel? Nou, daar hebben we natuurlijk ook veel over gehad op de zondagsscholen. Want het waren niet alleen de geschiedenissen die jullie verteld werden. Maar er werd ook, althans probeerden de juffrouw's en de meesters ook verteld waarom die geschiedenissen in de Bijbel staan. En het ene nodige, wat we nodig hebben, een nieuw hart, dat kunnen we vinden in Gods woord. En ja, wanneer heb je dat nou nodig, hè? Kom ik toch nog even terug op jullie boek. Want jullie boek kreeg best veel aandacht. Hè? In de krant stonden verschillende artikelen. En die artikelen heb ik ook gelezen in de krant. En toen was er een meisje en die zegt, nou, ik vond het eigenlijk best wel moeilijk. Ik weet niet wie het was, hoor. Ik weet niet of ze ook hier is, maar het was eigenlijk best wel moeilijk. Dus ja, ik heb maar even aan mijn moeder gevraagd of ze wilde helpen met dat stukje wat ik in dat boek moest schrijven. Nou, dat is met die Bijbel ook. Als je gaat lezen en je vindt het moeilijk, kan je gewoon naar je moeder vragen of ze je wil helpen. Doet ze echt, weet ik zeker. Maar er was ook een jongen, dat las ik ook in die krant, en die zegt van, nou, ik moet eerlijk zeggen, ik was maar net op het nippertje. Ik was echt een beetje laat begonnen en ik had het maar net voor de deadline had ik het af. Ja, de deadline. Lezen uit de Bijbel. Wat is nou de deadline? Wanneer heb je nou een nieuw hart nodig? Als je sterft. Als je sterft, dan heb je een nieuw hart nodig. Maar wanneer is die deadline dan? Dat je sterft? Weten we die? Misschien word je wel 96. Dan duurt dat echt nog ontzettend lang. Misschien word je maar 13. Dan is het echt al bijna. En kinderen, daarom moeten we dus altijd zoeken in dat woord. Om een nieuw hart te krijgen. En weet je, we kunnen natuurlijk wachten tot het laatste moment als we dat zouden weten. Maar de afgelopen zondagen hebben we zoveel gehoord over mensen die de Heer lief hadden. En als je het aan hun zou vragen, hadden ze echt niet willen wachten totdat ze helemaal aan het eind van hun leven kwamen. Weet je het nog? Sadrach, Mesach en Abednego. Ze bogen niet, hè, voor dat beeld. Ze bleven recht overeind staan. Ze gingen de vurige oven in. Maar ze werden wel gered. Want de Heer was aan hun zijde. En afgelopen zondag, Daniël in de leeuwenkuil. Jullie konden die geschiedenis al lang, hè. Daar zat hij. Onder in die put. Deksel erop. Was hij eenzaam? Nee. Want de Heere was aan zijn zij. Oh, het is ook zo goed dan om de Heere lief te hebben. En nu zie ik juffrouw's en meesters. En ik weet zeker als ik aan de juffrouw's en meesters zal vragen. En daar sluit ik mezelf ook bij aan. Dat is nu echt hetgeen wat we jullie allemaal toewensen. Goed, dan gaan we nog met elkaar zingen. Psalm 139, vers 14.
Daar gaat hij weer. De ene keer zoekt hij die berg Karmel op. En de andere keer het huis in Abomeola. Of weer naar zijn eigen huis in Samaria. Maar waar hij ook heen gaat, regelmatig komt hij door of langs het stadje Sunem. Wie is deze man? Het is de profeet Elisa. En elke keer weer opnieuw mag Elisa van de Here te horen krijgen waar hij heen moet. En de reis gaat nu naar het noorden van Kanaan. Want de Here wil dat hij in het stadje Sunem terechtkomt. En als Elisa weer langs dat stadje komt, dan wordt hij aangehouden door een welgestelde vrouw. Een aanzienlijke vrouw. Een vrouw van een rijke boer. Ze staat ook bekend als een hartelijke vrouw. En onder haar stadsgenoten. En als je eens naar haar kijkt, dan lijkt het erop dat ze een zeer goed leven heeft. Een rijk leven. En dat is ook zo. Maar wat voor haar het allerrijkste is, is deze vrouw. Die mag de Here kennen. En ze kent de liefde van de Here. En de liefde tot zijn woord. En de liefde tot zijn kinderen en tot zijn knechten. Maar deze mensen ontmoet ze niet zoveel. Zeker in het noorden van het land niet. Want daar buigen al de mensen voor de Baal. En die geloven niet in de Here. Ja, ze heeft wel geruchten gehoord van de profeet Elisa. Van zijn wonderen. En van zijn prediking. En hoe meer ze daarvan hoort, hoe meer ze verlangt om Elisa te spreken en onderwijs van hem te krijgen. En als je Elisa eens tegen zou komen, dan is hij wel herkenbaar. Want veel profeten die dragen in die tijd een kemelharen mantel. Dat is een jas van kamelhaar en een leren riem om hun middel. Op een dag ziet deze vrouw Elisa weer door die stad lopen. Zou ze doen? Zou ze hem aanspreken? Zou ze hem op hem af durven te lopen? En kijk, daar gaat ze. Zou u bij ons mee willen eten? We hebben brood genoeg. En Elisa, hij stemt gelijk toe. En even later komt die ondernemende vrouw weer met een ander voorstel. En ze zegt tegen haar man, ik merk dat Elisa een man is die de Here vreest. En laten we daarom heel goed voor deze man zorgen. En het waarderen dat de Here nog zulke knechten in ons land geeft. Weet u wat we moeten doen? Laten we een afzonderlijke kamer maken. Voor een opperkamer voor hem maken. Dan kan hij enkele dagen bij ons logeren en daar rustig zijn werk doen. En dat gebeurt. En als Elisa de volgende keer weer komt, dan laat ze hem het kamertje zien dat ze voor hem heeft laten maken. En Elisa, hij is ontroerd. Zoveel hartelijkheid overweldigt hem. En nu kan hij daar 's middags, als het heet is, dan kan hij daar een poosje gaan liggen. Of een nachtje blijven als hij op doorreis is. En in het eenvoudige kamertje, er staat alleen het overnodige. Een bed en een tafel met een stoel en een kandelaar. En op een dag stuurt Elisa en zijn knecht Gehazi naar die Sunemitische vrouw. Om te zeggen dat ze zo goed voor hem zorgen. En om te vragen of dat ze iets voor hem terug kunnen doen. Kan ik iets bij de koning of bij de generaal voor u doen? Zeg het maar. Die heeft helemaal geen wensen. Ze zegt, ik woon in het midden van mijn volk. Ze wil zeggen, bedankt voor het aanbod, maar ik mag tevreden zijn met mijn plaats, met het bezit welk ik van de Heer heb ontvangen. Dan vraagt Elisa, dus aan de Gehazi, zouden we dan niets voor haar kunnen doen? Heb u een idee? Elisa, die mensen, die hebben geen kinderen. En geloof maar dat zij net als alle andere mensen graag een kind zouden hebben. Maar normaal is er geen kind meer te verwachten. Want het zijn al oudere mensen. Dat antwoordt Gehazi. En wij weten wel hoe Abraham, Isaac en Hanna een verlangd hebben naar een kind. En ongetwijfeld had deze Sunemitische vrouw dat ook gedaan. En heeft ze samen met haar man gebeden. En samen dragen ze dit stil verdriet in hun hart. Elisa, hij zoekt het aangezicht van de Here. En in stilte en rust slaat hij zijn ogen op naar boven en dan smeekt de Here om een kind voor deze Sunemitische vrouw. En de Here, hij verhoort zijn gebed. En hij spreekt, zegt de vrouw dat ze over een jaar een kind zal krijgen. En gelijk laat Elisa door Gehazi die vrouw roepen. En kijk, daar komt die vrouw aan. En als ze dan in die deuropening staat, dan zegt Elisa, op deze tijd, omtrent deze tijd des levens, zult gij een zoon omhelzen. En ze hoort het. Deze rijke belofte, waar ze nooit meer op had gerekend. Volgend jaar, precies op dezelfde tijd, dan zal ze een zoon ontvangen. En ze zal een zoon kunnen omhelzen. En hoe reageert die vrouw? Nee, zegt ze. Nee, mijn heer, gij man God, lieg niet tegen uw dienstmaagd niet. En ze kan het helemaal niet geloven. Het is te groot. Te groot om te geloven. En hoe Elisa haar nood en haar vrees aanhoort, dat staat niet in de Bijbel. En misschien heeft hij het wel nog een keer gezegd en is zij weggegaan. Maar die vrouw, die blijft alleen achter. En het kan best zijn dat Elisa het hele jaar niet meer is langs geweest. Maar als we eens een jaar verder zijn, wat horen we daar dan op die boerderij? Er klinkt een kinderstem. Want de Heere houdt getrouw zijn woord. En het kind, dat wordt al groter. En het loopt rond op de boerderij. En op een dag, dan vraagt hij aan zijn moeder, mag ik naar het land waar vader aan het werk is? En het is oogsttijd en die vader is met zijn knechten bezig het rijpe graan van het land te halen aan het maaien. Dat is goed, jongen. Waarom ook niet? Voorzichtig zijn hoor, roept ze haar jongen nog bezorgd na. En snel is hij al aangekomen op het land van zijn vader. En nieuwsgierig staat hij daar te kijken. Er is zoveel te doen. En het is zo mooi om het allemaal te zien. Maar plotseling loopt hij huilend naar zijn vader. Mijn hoofd doet zo'n pijn. En vader, hij roept een van zijn knechten. En breng hem maar bij zijn moeder, dan zal hij wel weer opknappen. En die zieke jongen, die wordt vlug naar huis gebracht. En terwijl dan vader verder gaat met zijn knechten op het land, blijft hij werken. En die moeder, hij neemt het zieke kind, dat maar over zijn hoofd blijft klagen op haar schoot. En die jongen, hij kreunt iedere keer van de pijn. Haar zoon, die ze op zo'n bijzondere manier van de Heer heeft ontvangen. En ze zucht stil tot de Heer om genezing. Maar het wordt steeds erger. Met hem. En als de middag dan aanbreekt, dan sterft haar kind. En diepe smart vervult haar hart van die arme moeder, haar enige kind. Enkele uren geleden heeft hij nog op het korenveld rondgelopen. En nu is hij overleden. Hoor je dat? Hou je daar ook wel eens rekening mee? Jonge kinderen kunnen ook sterven. En kijk eens bij die vrouw. Je zou toch verwachten dat ze haar man onmiddellijk heeft laten komen. En dat ze met verslagenheid bij elkaar zitten. In dat warme klimaat. Dan moeten ze diezelfde dag of uiterlijk een dag later het kind begraven. Maar nee. Ze maakt haast. Maar niet om die begrafenis te regelen. Nee, kijk, ze neemt haar dode jongen op. En draagt hem naar het opperkamertje van Elisa. En daar legt ze op het bed van de man Gods. En ze sluit die deur. En ze vertrekt. Ze wil nu zo vlug mogelijk naar Elisa toe. En zonder dat ze tegen iemand vertelt wat er is gebeurd, vraagt ze haar man om een knecht en een ezel. Waarom? Wat wil je gaan doen? Ik moet meteen naar die man, naar Elisa, de man Gods. Antwoordt ze kort. Maar het is helemaal geen sabbat. Het is helemaal geen feestdag, zegt de man nog. Het is gewoon een werkdag. En daarom vindt haar man het zo vreemd dat zijn vrouw naar Elisa wil gaan. En ontwijkend geeft ze antwoord. Het zal wel zijn. En hoewel die man raadselachtige antwoord van zijn vrouw krijgt en haar gedrag niet begrijpt, dan maakt hij een ezel klaar en dan stuurt hij een knecht mee. Hé, waarom vraagt deze man helemaal niet hoe het namens zijn zoontje gaat? Denkt hij dat zijn zoontje thuis op bed ligt en dat zijn vrouw dan naar Elisa gaat vragen of dat het beter mag worden? Hij weet helemaal niet dat zijn zoontje is gestorven. Want zijn vrouw heeft het niet verteld. En als ze dat wel had gedaan, dan zou hij gezegd hebben, maar waarom ga je dan nog naar de profeet? Het is nu toch te laat. Deze vrouw vindt het niet te laat. En al is haar kind gestorven, zo machtig is de Heere om het leven te maken. En niet voor niets had ze hem op het bed van die profeet neergelegd. hopend op de Heere. Ga ze nu vlug naar die man Gods en ze jut die knecht op. Ga zo snel mogelijk. En als het er snel gaat, dan zal ik het wel zeggen. In de verte ziet ze al wat heuvels. En verder gaan ze, zo snel als het kan. En als ze dichter bij die berg Karmel aankomen, dan ziet de Elisa haar al wat een afstandje. En hij begrijpt meteen dat er iets bijzonders aan de hand is. En vlug stuurt hij zijn knecht Gehazi naar haar toe om te vragen wat er gebeurd is. En als hij dan bij haar aankomt, dan vraagt hij het, is het wel met u? Is het wel met uw man? Is het wel met uw kind? Gaat het goed met u? En om er zo snel mogelijk van hem af te zijn en door te kunnen lopen naar Elisa, dan antwoordt ze, het is wel. En ze wil zo snel mogelijk weer bij Elisa zijn om hem haar nood bekend te maken. En mag ik het nou ook eens aan jou vragen? Is het wel met jou? En dan niet zeggen of denken, ja, het gaat wel prima met mij. Nee, is het wel met jou, tussen jou en de Heer? En ouders, deze vraag komt ook naar u. Is het wel met u? En dan in geestelijke zin. Maar weet u ook of dat het wel is met uw kind? En kunt u zeggen, het is wel met de ziel? En eindelijk komt die vrouw aan bij Elisa. En dan lezen we in de Bijbel. En toen zij nu tot de man Gods op die berg aankwam, dan vatte zij zijn voeten. En ze heeft zich gehaast naar Elisa. En ze springt van die ezel af en ze valt voor Elisa op de grond en ze grijpt zijn voeten. En ze klemt zich vast, of dat ze wil zeggen, o man Gods, luister nu toch eens wat er is gebeurd en help mij. En een arme smekeling ligt ze te huilen aan zijn voeten. En Gehazi, hij wil haar wegjagen. Elisa zegt, laat haar maar uithuilen, want ik merk dat ze erg bedroefd is. En er is iets gebeurd, maar de Heere heeft het mij niet verteld. Eindelijk bedaart ze iets. En uit haar hart komen maar twee vragen. Zou u er niet meer hebben, ouders? Heb ik een zoon van mijn Heere begeerd? Zeide ik niet, bedrieg mij niet. Ik heb u toch jaren geleden niet om een zoon gevraagd. En ik heb u toen toch nog gezegd dat u niet tegen mij moet liegen. En Elisa, hij begrijpt wat er is gebeurd. En ze hoeft niets meer te vertellen. Snel, zegt hij tegen Gehazi, neem mijn staf en loop direct naar haar woning. En sta niet stil onderweg. En wanneer iemand tegen je praat, zeg dan niets terug. Maak haast. En als je in haar huis gekomen bent, dan leg je mijn staf op het gezicht van die jongen. Daar gaat Gehazi alleen. Die vrouw gaat niet mee, want ze blijft bij Elisa staan en ze smeekt of dat hij meegaat. Zo verachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. En ze blijft aandringen bij Elisa. En dan gaat ook Elisa met haar mee. En intussen is Gehazi naar haar woning gegaan. En als hij er aankomt, dan legt hij zijn staf op het kind. Het wordt niet levend. Hoe vaak zou hij het opnieuw geprobeerd hebben? En op die terugweg, dan komt Gehazi, Elisa en die vrouw tegen. En met teleurstelling in zijn stem, dan brengt hij het verslag uit. En hij heeft echt de staf op die dode jongen gelegd. Maar het kindje ontwaakte niet. Ziet dat gehoopt? Stel je voor dat hij kon vertellen, ik heb de staf van mijn meester op een dood lichaam gelegd en het is levend geworden. Zou hij daar een belangrijke man mee zijn geworden? Daar ging het hem om. En als hij die staf op het lichaam neerlegt, verandert er niets. Ja, één ding. Want Gods knecht, die is onderweg naar die dodenkamer. En Elisa, die ziet die dode jongen liggen op zijn bed. En hij doet de deur dicht. En zo is hij alleen met het kind. Nee, het is anders. Elisa, die wil alleen met de Heere zijn. Want voor Elisa is er geen andere weg dan de weg tot God. En Elisa kan zelf zonder de Heere niets doen. En dan doet Elisa iets vreemds. Hij bedekt zijn lichaam van het kind met zijn eigen lichaam. Maar met het kind gebeurt er niets. En Elisa, hij gaat zijn kamer uit. En kijk, dan gaat hij de trap af naar beneden. En dan komt hij in het huis van die Sunamitische. En hij neemt dat kind niet mee. En dan loopt hij heen en weer door die kamer. Waarom? Die mensen die in die kamer zitten, die moeten goed weten dat ze nooit op mensen moeten steunen. Dus ook niet op die profeet, die man Gods. Want het is heel duidelijk, zo laat Elisa weten, dat als hier verandering in komt, dan is het een wonder. En dat alleen de Heere bij macht is om dit wonder te verrichten. En Elisa zelf, hij is machteloos. En hij gaat die trap weer op. En dan gaat hij weer naar het kamertje. En dan legt hij zich weer over dat dode kindje heen. Dan plotseling komt er beweging in het lichaam. Het kind ademt in. En in de vorm van een nies ademt hij weer uit. En hij ademt weer in, nog een keer. En nog een keer. Wel tot 7 keer toe. En dan gaan ook zijn ogen open. Het leven is teruggekeerd. Het kind leeft. En Elisa, hij roept Gehazi. En snel krijgt hij de opdracht om die moeder te roepen. En je kan je wel voorstellen dat ze haast maakt. En dan ziet ze het zelf. Haar kind leeft. En zo krijgt die vrouw haar kind terug van Elisa. Maar niet voordat ze neervalt. Voor zijn voeten. Niet meer uit nood, maar uit dankbaarheid. Zullen ze daar met elkaar de Heere gedankt hebben? Zullen ze daar met elkaar de Heere de eer gegeven hebben? En daarna neemt ze haar kind uit de handen van Elisa. En draagt ze het in haar armen naar haar eigen woning. Hebben we het gehoord vanavond? Jullie laatste zendingsvertelling op de zonneschool. De smeekstem van deze vrouw. Zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Ze blijft aanhouden. Doe je het ook bij de Heere? Iedere dag weer aanhouden met vragen, met smeken om vergeving van je zonde. Voel jij je zonde niet? En wil je je eigen zin doen? En wil je leven? Weet je wat het leven is? Het staat eigenlijk in het woord leven. Want haal de eerste letter maar wel eens weg van het woord leven. Het leven is maar heel even. En misschien denk je wel, ik ben nog jong. Maar dan juist. Want ook dat staat in jullie Bijbel die je meekrijgt. Die mij vroeg zoeken, die zullen mij vinden. En dat vinden van de Heere, jongens en meiden. Dat is nu iets wat wij als juffen en meesters jullie zo van harte gunnen. Dan gaan we ook met elkaar van zingen van Psalm 63, vers 1.
Ik heb lief die mij lief hebben en die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden.
Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen, al de dagen mijn levens. En ik zal in het huis des Heren blijven in lengte van dagen.
Die jonge leeuwen lijden armoede en hongeren, maar die de Heren zoeken lijden hebben geen gebrek aan enig goed.
Gedenk niet de zonde, mijn jongheid, nog mijn overtredingen. Gedenk maar mijn naar uw goede tierenheid. Om uw goedheid wil, o Heer.
En gij zult mij zoeken en vinden wanneer gij naar mij zult vragen met uw gans hart.
Geef mij de weg uw bevelen te verstaan, omdat ik uw wonderen betrachtte.
Met mijn ziel heb ik u begeerd in de nacht. Ook zal ik met mijn geest, die in het binnenste van me is, u vroeg zoeken. Want wanneer uw gerichten op aarde zijn, zo leren de inwoners de wereld gerechtigheid.
Zijt niet wijs in uw ogen, vrees de Heere en wijk van het kwade.
Ken hem in uw wegen en u zal uw paden recht maken.
De goddeloze verlaat zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekeerde zich tot de Heere. Zo zal hij zich zijner ontfermen tot onze God, want hij vergeeft menigvuldiglijk.
Wel gelukzalig zijn zij die zijn getuigenis onderhouden en van gans harte zoeken.
O God, gij zijt mijn God, ik zoek u in de dageraad. Mijn ziel dorst naar u, mijn vlees verlangt naar u in een land door en mat zonder water.
En gedenk aan uw schepper in de dagen uw jongelingschap, eer de kwade dagen komen en de jaren naderen, terwijl gij zeggen zult, ik heb geen lust in de zoon.
Elita Malood, wel gelukzalig is een iegelijk die de Heere vreest en die in zijn wegen wandelt.
Thank you. Goed, jongens en meiden, dan heb ik nog een taak. Er staat bij dat de dominee iets moet zeggen over catechisatie en vereniging. En als ik jullie zo hoor hoe dat jullie al die teksten, soms hele moeilijke teksten, zo keurig hebben opgezegd. Nou, dan kan ik jullie volgend jaar wel heel wat huiswerk opgeven, denk ik. Hè? Allerlei moeilijke vragen meegeven, want jullie kunnen dat. Dat hebben jullie wel bewezen nu. Nou, meneer Kranendonk die begon natuurlijk met herinnering op te roepen, hè, aan 8 jaar geleden. De meeste van jullie hebben 8 jaar op de zondagsschool gezeten, denk ik. En ja, toen was je nog maar een klein apie. Hè? Je kon nog niet lezen, je kon nog niet schrijven. En toen keek je wel misschien naar die grote kinderen op, hè, die in de 4e klas zaten. Grote kinderen, jullie waren nog heel klein. En inmiddels ben je 8 jaar verder en nou behoren jullie tot de grootsten. En zijn er weer die kleine kindertjes, die kijken weer heel erg tegen jullie op. Zo gaat dat. Jullie hebben in al die jaren heel veel geleerd. Dat is op school ook zo. Jullie gaan, denk ik, allemaal vanaf groep 8 naar het voortgezet onderwijs. De meeste van jullie zal het wel zo gelden. Op school was je ook weer de oudste, de grootste, de een wat groter dan de ander, oké. Maar jullie hoorden wel tot de grootste van school. En dan kom je dan weer op een nieuwe school, voortgezet onderwijs. En dan ben je eigenlijk weer de kleinste. Dan word je een brugpieper genoemd of een brugsmurf. Of wat zeggen ze tegenwoordig, ik weet het niet. Je begint weer helemaal onderaan. Hè? En dat is op catechisatie ook zo. Je begint weer bij groep 1. Je zat in klas 4 en nou weer terug naar groep 1. Elke keer word je teruggezet. Voor je gevoel. Elke keer denk je dat je groot bent. En elke keer moet je weer helemaal overnieuw beginnen. En dan gaat het hele leven zo door. Want dan heb je misschien je opleiding achter de rug. Dan ga je op je werk beginnen. Weet je ook weer niks. Moet je dat allemaal weer gaan leren. En nou, tegen de tijd dat je het denkt te weten. Dan ga je met pensioen. En dan sta je aan de kant. Betekent je ook weer niks. En zo is het nou in het geestelijke leven ook eigenlijk. Elke keer als een kind van God denkt dat hij het weet en dat hij het heeft en dat hij wat is, dan zorgt de Heer er weer voor dat je teruggezet wordt. Als ouders brengen wij onze kinderen groot. En wat gaat het snel, hè? Ze zijn groot voordat je het weet. Maar de Heer doet het net andersom. Die maakt zijn kinderen klein. En dat gaat het hele leven door. En wat een werk heeft hij daaraan. Om mensen klein te maken. En ook klein te houden. Want mijn oude dominee van Drenthe, die zei wel eens een veertje. Hè, zo'n veertje dat op de grond ligt. Dat heeft nog een beetje lucht nodig. Zuurstof en wind nodig om de hoogte in te gaan. Maar hij zegt, ik ga vanzelf. Hè, dan denk ik dat ik wat weet. En dat ik wat ben. En dat ik wat heb. Maar in de Bijbel staat. Ik zal mij doen overhouden. Een ellendig en arm volk. En dat zal op mijn naam betrouwen. En dat hoop ik nou ook. Dat wat jullie in het dagelijkse leven meemaken. Dat je dus denkt groter te worden. En steeds wat bij te leren. En ook wat te weten. Maar dat je elke keer erachter komt. Hoe meer dat je leert. Hoe minder dat je eigenlijk weet. Dat is vaak zo. Hè? Hoe meer dat je leert. Hoe meer dat je gaat weten. Ik weet eigenlijk maar weinig. Weinig van een heel klein dingetje. En dat is nou geestelijk ook zo. Dat je erachter komt dat je van genade moet leven. En van genade zalig moet worden. Niet door je werken, niet door je weten, niet door je kennen en door je kunnen. Maar alleen door het bloed van de Heer Jezus Christus. Alleen vanwege zijn offer. En dat kun je nou alleen maar krijgen. Daar kun je je best niet voor doen. Daar kun je niet verdienen. Dat heet genade. Maar juist omdat het genade is, kun je het ook krijgen. Als je nou niet kan verdienen, als je niet je best kunt doen, als je geen, ik zeg het maar een beetje oneerbiedig, geen punten kan sparen, dan betekent het dat je alleen maar je hand op hoeft te houden, je mond hoeft open te doen en de Heer zegt, dan zal ik hem bevullen. En dat wens ik jullie toe, hè, dat jullie die geestelijke lessen mogen leren van het klein zijn. En van het klein blijven voor God. En dan hoop ik dat ik jullie allemaal straks op de catechisatie zal zien. En dat we een goede bijeenkomst, een fijne bijeenkomst hebben. In het begin zullen jullie allemaal nog heel stilletjes zijn misschien. Dat zag ik in de vorige groep ook wel. En naarmate dat het jaar voortgaat, dan worden de kinderen wat vrijmoediger. Ik moet jullie allemaal een beetje nog leren kennen. Sommige die gezichten zie ik wel en denk, oh, ben jij een broertje van die? Dat zei meester vroeger ook tegen mijn broertje toen hij op school kwam. Ben jij een broertje van? Kom jij maar hier zitten dan. Ik had niet zo'n beste naam toen ik net zo oud was als jullie. Maar goed. En ja, vereniging. Hè, als het kan, dan hoop ik dat jullie ook de vereniging bezoeken. Want het gaat er allemaal om dat je op catechisatie en ook op vereniging, dat hebben jullie op zondagsschool gehad, dat je daar van de Heer hoort. Hè, en van de noodzaak en de mogelijkheid van een nieuw hart krijgen. De Heer heeft ons daar middelen voor gegeven. Dat is ook de bedoeling. Hè? Mijn oude dominee, die zei vroeger, als je nou nat wil worden, dan moet je in de regen gaan staan. Als je nou bekeerd wil worden, dan moet je naar de kerk gaan. Dan moet je naar de catechisatie komen. Naar de vereniging. Niet dat dat nou automatisch zo gaat, maar dat wil de Heer zegenen. Die eenvoudige middelen van de prediking, van de catechisatie, van de vertelling. Hoeveel zijn er niet die in hun jonge leven daardoor geraakt werden? Door zo'n verhaal zoals dat juffrouw Klein al net verteld heeft. Dat er maar een woordje blijft hangen over de manier waarop het verteld wordt. Dat er iets van jaloersheid in je hart mag komen. Van dat heb ik nodig, dat moet ik ook krijgen. En dan wil de Heer je alles geven wat je ontbreekt. Nou, we wensen jullie van harte God zegen toe. Dat doen we namens de kerkraad en ook namens de leiding. En bovenal wens ik je toe dat de Heer ook in je leven zal spreken. Dat Hij, wat je in al die jaren hebt gehoord op de zondagsschool en ook in de kerk, dat dat aan jullie hart mag geheiligd worden. Juffrouw Kleinjan die heeft net de vraag gesteld vanuit de Bijbel, is het wel? Is het wel? Gaat het goed? Gaat het echt goed? Misschien in heel veel opzichten wel. Maar leg je leven eens naast de wet. Leg je leven eens naast Gods woord. Gaat het dan echt goed? Of moet het nog goed worden? Nou, vraag nou maar de Heer om dat nieuwe hart. Hè, dat zichzelf leert kennen als een klein, arm en zondig mens. Maar dat ziet dat er genade bij hem te verkrijgen is. Zullen we daar samen nog om gaan bidden? Heere, zou u deze jonge mensen die in zoveel opzichten aan het begin van hun leven staan, nu weer op een drempel staan van de zondagsschool naar de catechisatie en de vereniging, van het lager onderwijs naar het voortgezet onderwijs. Allerlei ingrijpende en spannende dingen staan er gebeuren. En Heere, bij al die dingen moeten we ook leren dat we telkens weer overnieuw moeten beginnen. En laat die levensles ook een geestelijke les mogen zijn of worden. Voor ons allemaal. Omdat u mensen niet groot maakt, maar klein houdt. Want zo zei Johannes de Doper het al. Hij moet wassen. Hij moet groter worden. Hij moet groeien. Maar ik moet minder worden. Totdat we niets zijn in eigen oog. Niets zijn voor u. Want dan kunt u uw genade aan ons kwijt. Alles wat we meer zijn dan een arm en ellendig zondaar, dat zijn we te veel. Heere, wilt u ons zo de schoof van de Heilige Geest nemen, want eigen krachten te verachten, dat wordt op die school geleerd. Wilt u ze gedenken, Heere, ook in de periode die voor ligt, nu er zoveel veranderen gaat, nu er een vakantieperiode ook aanbreekt. We danken u voor alles wat u hebt geschonken, ook in de afgelopen jaren, voor al de keren dat ze bijeengekomen zijn, dat u ook de leiding hebt gegeven dat ze die vele keren en die vele jaren de kinderen dat ene nodige mochten voorhouden en de vraag in hun hart hebben gelegd, is het wel met uw ziel? Heere, geef dat die vraag mee mag gaan en dat het antwoord van uw entwegen mag worden gegeven door het waarachtig geloof in het woord en door de geest toegepast. danken u voor alles wat u gaf, ook in het afgelopen seizoen. Wat u hebt gegeven, ook aan de leiding, dat ze de kracht en de gaven hebben ontvangen. Ieder op de eigen wijze, om uw woord in alle eenvoudigheid aan onze kinderen, de kleintjes, tot de wat grotere, hebben mogen vertellen. Heren, laat het mogen worden geheiligd aan de harten. Aan hun eigen hart en aan de harten van de kinderen. En we danken u ook, heren, dat u, juffrouw Bosman, ook al die jaren hebt geholpen. Zo ook zij neemt afscheid van de zondagsschool. Na 25 jaren dit mooie werk te hebben gedaan. We bidden u, heren, wilt u ook haar nabij zijn, nu ze weer wat moet afsluiten. Nu ook in dat opzicht er weer een periode achter ligt, wat niet meer terugkomt. Wat ook ons weer bepaalt bij de kortstondigheid van het leven, dat alles voorbij gaat. Heren, als we terugzien, juist ook op het werk in uw koninkrijk, dan is het beste nog niet goed genoeg en dan zal er schuld overblijven en tekort. Maar wilt u dat alles verzoenen en vergeven en het wat van u ontwegen was, genadig met uw zegen bekronen. Gedenk de leiding, gedenk het bestuur, gedenk onze gemeente, jong en oud. Laat uw aangezicht over ons lichten, heren, en wees ons genadig. Wees u met ons het verdere van deze avond, breng ons weer veilig thuis en geef dat we elkaar zondag onder de bediening van uw woord weer mogen ontmoeten. Hoor ons gebed in de vergeving van onze zonden, dat bidden we u uit genade en om Jezus wil. Amen. Ik wens u allemaal wel thuis zo.